Stof voor onze overdenking. Vindt u in de Heidelbergse Catechismus de 25e zondagafdeling? Vraag en antwoord 65. Zondag 25, vraag en antwoord 65. Staat boven geschreven van de sacramenten. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En het antwoord luidt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Tot zover. Letten wij op het werk van de Heilige Geest door het woord, in het woord en in de heilige sacramenten. Deze vraag is verklaarbaar. De bedenkingen aangaande de werken werden door de onderwijzer opgelost. De aanval op de leer, als zou deze leer zorgeloze en goddeloze mensen maken, is afgewezen. Dan blijft wel over de zeer gewichtige vraag, als het dan waar is, en het is waar, dat alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Vanwaar zulk een geloof? Deze formulering zou misverstand op kunnen wekken in deze vraag. Het geloof is een hand, door de Heere gewerkt, een gave Gods. Maar het is op zichzelf niet zaligmakend. Terecht is, ik meen door Comrie, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, er wel eens op gewezen dat we dat niet verkeerd moeten verklaren, het woord of het gezegde, de eigenlijke rechtvaardigmakende daad des geloofs. Want zo kun je het eigenlijk niet zeggen. God is het die rechtvaardig maakt. Het geloof op zich maakt ons niet rechtvaardig. Het is een middel. En wel een levend middel. En door de geest gewerkte band. Maar op zichzelf kan dat geloof ons niet rechtvaardig maken. Dat doet God. En dat is ook met het deelachtig maken van de weldaden van Christus. Is ook in diepste zin het werk van God. Die daartoe werkt, weliswaar, het allerheiligst geloof. Maar dat doet Hij ook. Opdat wij door middel daarvan die weldadigheden die in Christus zijn, Christus en al zijn weldaden, opdat we die door het geloof mogen omhelzen. Dat is een zaak van het allergrootst belang. Uit Jacobus is ons gelezen het eerste hoofdstuk, inzonderheid met het oog op het laatst gelezen vers, het eerste gedeelte. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid. Ja. Als het dan zo is dat alle werken des vleeses en alle voortbrengselen van het schepsel ongenoeg blijken te zijn, dat alleen een waar geloof verbindt met de verlosser en de verlossing die er is. Als dat zo is, dan is het ook hoogst belangrijk waar dat geloof vandaan komt. En ja, in het algemeen genomen zou je mogen zeggen, wat is er wat dat betreft in de gesprekken en in de overleggingen en de gedachten een duisternis? Wij zijn trouwens van onszelf enkel duisternis. De mens kent wel een uitgezocht aantal uitdrukkingen en gezegden, maar is hij nu gebracht tot dat allerheiligst geloof in de Zonen Gods? Niet als grond van de zaligheid, daar hebben we genoegzaam op gewezen, maar in de Schrift toch voorgesteld als een onmisbaar, in de gewone gang, een onmisbare gave Gods. Overal waar God zijn koninkrijk gestalte gaf, komen wij het tegen. Van het geloof. De scheiding gaat vallen bij het gelovig omhelzen of het ongelovig verwerpen. Het ongelovig verwerpen, dat is ons werk. Het gelovig omhelzen is het werk van de Heilige Geest door het woord. Maar daar valt de scheiding. Pas daarna kan sprake zijn van de onderscheiding in het leven, in de vrucht en in de oefeningen. Want buiten dat geloof kan er ook geen zijn in de wijnstok bestaan en daarom ook geen vrucht voortbrengen van geloof en bekering waardig. Dan moet je eens opletten dat als het nou over het geloof gaat, of ja, je zou beter zeggen, kunnen zeggen, meestal gaat het om de bekering in de gesprekken. De bekering. Of een mens al of niet bekeerd is en hoe ver hij daarin is. Op het begin of bij, van de weg of bij de voortzetting of meer gevorderd. Natuurlijk is dat woord bekering is geen verkeerd woord. Het wil zeggen een omkering tot de Heere. Een afgekeerd worden van de weg des doods tot de levende God. Maar ja, je zou zeggen, dan beginnen we toch weer niet bij het begin. Want de bekering gaat het geloof toch niet vooraf. Tenminste, nou bedoelen we dat werk, dat zaligmakende werk van de Heilige Geest. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. En al wat uit het geloof niet is, is zonde. Je zou kunnen zeggen, er is geen toebereiding tot het geloof. Je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld, nou ja, als een mens dit doet of dat doet, dan wordt hij bevattelijker en ontvankelijker voor het geloof. Het enige wat je zou kunnen zeggen, dat hebben we ook genoemd, dat de Heere het geloof werkt door middel van. En dat het daarom een groot wonder is als we met elkaar onder dat woord mogen verkeren. Maar laten we toch eerst even vaststellen, het geloof kun je terug herleiden tot de eeuwige raad van God. Tot zijn eeuwig welbehagen. Niet dat een mens die tot het geloof gebracht wordt daar direct maar zo bij is. dat hij dat mag verstaan. Maar in de leer van de profeten en apostelen moeten we het horen. Daar geloofden zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Geloof staat dus in verband met Gods verkiezende liefde. Die hij tevoren gekend of verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Geroepen tot zichzelf. Geroepen tot heerlijkheid en deugd. Geroepen tot de zaligheid. Geroepen tot de toekomende eeuw, waar zij reeds deel van uitmaken, hier in beginsel. Geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Geroepen ook tot het waarachtig geloof in zijn naam. Dit moeten wij bedenken. Dat het geloof, dat is niet iets waar wij onszelf in kunnen bewegen. Maar het geloof is vrucht van Gods eeuwige verkiezende liefde. Hij heeft besloten wie en wanneer hij zou begiftigen met het allerheiligst geloof in zijn naam. Als wij dat een ogenblik gedenken, springt in het oog dat velen menen deze waarheid te kunnen aangrijpen om hun onbekeerlijkheid en hun ongeloof te verdedigen. En om met het oog op die eeuwige verkiezing van God een toon te voeren en aan te slaan in de zin van, nou ja, als dat gebeuren mag, dan zal het ook gebeuren. Waar ik ook zit, in de kerk of in de kroeg, in de wereld of in de godsdienst. Maar als dat zou moeten gebeuren, dan zou niets dat tegen kunnen houden. Degenen die zo spreken, die bedenken niet dat zij daarmee meer de tekenen van de verworpenen vertonen dan de tekenen van Gods uitverkorenen. Want waar de Heere komt en waar zijn woord is in betoning van geest en kracht, daar worden al die dwaze redeneringen van de mens als vijandschap tegen God en tegen het evangelie ontmaskerd. En daar komt uit dat het onze schuld is, onze moedwillige vijandschap, dat wij geen begeerige mensen zijn, dat wij niet uitverkoren willen wezen, en dat wij als de zaken ons helder worden voorgesteld, met ons verduisterd verstand de keuze gemaakt hebben en ook dagelijks de keuze nog maken voor onze verworpenheid, voor ons eigen goddeloos leven, voor onze eigen ik, zin en wil. En aangezien een mens niet in zijn ingewanden geraakt wil wezen, gebeurt het menigmaal dat zij zich afkeren van zulke waarheid en zeggen, nou dat gaat mij te ver, of dat vind ik te zus of te zo. Hij is zelfs wel zo goddeloos om te zeggen, ja, ja, dat is maar verstand en dat is maar uitwendig en noem maar op. En zo zal het niet gaan. Maar het is de werkelijke reden niet. De werkelijke reden is, ik, Adams kind, ik wil niet ontmaskerd zijn onder dat doorzoekende licht van de geest en van het woord, dat ik een vijand ben. Ik wil met mijn lippen wel zeggen dat ik onbekeerd ben, maar ondertussen voer ik toch het woord. En ondertussen verdedig ik toch nog een zekere leer. Dan krijg je in de praktijk dat verschrikkelijke, dat dodelijke, dat lijkachtige, dat je aan alles voelt en proeft. God is hier niet bij. Dit is maar een fanatici, een mens in zijn fanatieke ijver, die het zogenaamd voor de waarheid opneemt. En als je hem daarin probeert te benaderen, dan slaat hij achteruit en dan moet hij er niets van hebben onder het mom van dat het te licht is. Maar hij vergeet één ding, dat zijn godsdienst lichter is dan een veertje en dat hij zich aan de waarheid verteelt. Dat kan wel eens verdrietig zijn als je voelt de machteloosheid en de krachteloosheid. Zo het ons voorkomt van het woord. Dat je zegt, het lijkt wel of ze ertoe gezet zijn om achter dat panzer te leven en te sterven. Niet meer bereikbaar voor het dierbare fluitspel van het heilige evangelie. Nog bereikbaar voor de klaagliederen. O, daarom, dat is ook zo erg. Wanneer zulk een geest van diepe slaap zich heeft uitgestrekt over de mensen. Wanneer men eigenlijk altijd ter kerke gaat en maar neerzit in de afwachting van, ja misschien, maar men rekent er helemaal niet mee. En zulke boze beweringen van de mensen die dat punt direct aangrijpen, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat wil zeggen naar zijn eeuwig raadsbesluit dat bij hem was eer de wereld was. Die menen met hun vuile handen dat onmiddellijk zich toe te kunnen eigenen en te zeggen, daar ben ik het nou mee eens, maar ze zijn het er niet mee eens. Alleen een ellendig verloren zondaar in zichzelf, die wordt er blij mee, die wordt eruit geholpen en gered en getroost, dat het zijn wil is, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. In de gunstige zin heb je dan te midden van zulke geesten heb je nog wel een spreken over bekering. Dat wel. Daar zou je een aantal verhalen kunnen horen en meemakingen die een mens dan in zijn leven zo heeft beleefd. Waarbij men blijk geeft dat deze vraag voor hen niet een brandende vraag is. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Het is niet de brandende vraag. Integendeel, het lijkt wel of men in al het ongelovig woelen, werken en spreken toch nog een bekering kan bespreken, toch nog bekeerd kan blijven. En als deze vraag van een goed geweten gesteld wordt, dan werpt men het ver van zich af. Geloof, foei, hoe durf je te zeggen? Je hoort tegenwoordig alsmaar van geloof. Maar, komt de mens. Dat betekent dat het nog niet vanzelfsprekend is dat een zondaar erbij mag vallen wat hier staat. Aangezien dan het alleen het geloof. En laten we nou maar eerlijk zijn in ons leven. Dat is altijd al zo geweest, dat ligt een mens ook niet. Dat ligt hem niet. Hij wil zich graag, ja, ik bedoel nou niet dat voorwerpelijke geestloze geloof, dat vanzelfsprekende, nee, ik bedoel dat waarachtig geloven. Om nou als een blind en een arm en een verloren zondaar in zichzelf, nou alleen maar te geloven in hem, in die Heer Jezus Christus, en af te zien van al het andere. Het is wel eens waar, je kunt er wel eens om glimlachen. Ik heb dat verhaaltje meer verteld van die overgrootvader, die op de vraag of hij nog wat had op zijn sterfbed of nog wat voelde, dat hij zei, nee, ik heb niks, ik voel ook niks, ik zie niks, ik hoor niks, maar ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En als jullie daar niet genoeg aan hebben, dan neem je maar een crucifix. Kijk, dat klinkt wel eens aardig en dat is wel eens leuk, maar dan moet je daar eens over denken, wat dat betekent. Dan ben je toch gestorven aan je eigen. Dan ben je toch aan je hele godsdienst gestorven. Dan heb je toch ontdekt in je leven dat er maar één ding van betekenis is. En dan nog niet eens dat geloof, maar dat geloof in hem, die goddeloze, die zondaren rechtvaardigt om niet, om wiens willen zij alleen zalig zullen worden. Ja, van die dingen zou je kunnen zeggen, daar is een mens zomaar niet. Bij bekering, daar sta je soms van te kijken hoe gauw een mens bekeerd is. Hij kan van het een op het andere ogenblik, of langzaam aan, hoe dat zo'n proces dan ook gaat, kan je een mens omzien keren. Hij wordt van het een het ander. Eerst draagt hij gewone kleren en de andere dag zijn zijn kleren pikzwart. Hij is in één ogenblik omgedraaid als een blad van een boom. Maar denk eraan, alle verandering van richting is wel eens gezegd, is nog geen verandering van koning. En dan zie je een mens op die weg gestaag vorderen. Hij krijgt zijn tegemoetkomingje. De ergste druk en benauwdheden en conscientievroegingen, die worden een weinig verlicht. En zo langzaam aan gaat hij behoren tot het volk. Noem je dat zwaar? Ik noem het licht. Ik noem het licht. Hij gaat wat zwaarder praten, zwaarder doen en noem maar op. En het duurt niet zo lang of zijn mond gaat open om zijn naaste te bestraffen. Om zijn naaste onder handen te nemen. En tenslotte weet hij het zo goed, dat hij een ander wel kan zeggen hoe een mens bekeerd moet worden. Dat kan een gang zijn in het leven. Wat ik nu zeg. En dat je je hart vasthoudt. Omdat als je maar een klein stukje aan wil roeren van die dierbare borg en middelaar, of dat daar nou enige kennis aan is, dan kan het wezen dat men het gewoon wegschuift. Alsof ze zeggen, willen we een man, hoe kom je daar nou toch bij? Maar intussen is men van onbekeerd bekommerd en een klein beetje bekeerd en ja, hij hoort er ook bij. En dan aan de hand van allerlei dingetjes die worden genoemd, of dat hij wel eens dit heb en dat heb, wordt dat leven in stand gehouden. En wordt dat leven opgekweekt. En tenslotte is er weer een paus of een koningin bij, als het goed gaat. En als men blijft steken op de weg, dan hoort men er ook nog bij. Alleen zit men meer op het stoofje in de diepte. In de diepte, in de laagte. Om nog wat te horen van de beproefde wegen. Ja, dat is altijd jammer, hè. Ik ben er altijd in zoverre getroost in dat ik denk de Heere haalt er al zijn uitverkorenen uit, al is het op het laatste ogenblik. In de uren van het sterfbed, dat zal alleen uit genade zalig worden door die dierbare Christus. Maar voel je nou aan dat je eigenlijk op die manier dat hele Roomse systeem, waarvan onze vaderen hebben gezegd dat, en de reformatoren, dat het de gewetens altijd in onrust hield. Altijd. Omdat het die vastigheid, die zekerheid, dat geloof in de belofte Gods miste. Dat werd ook niet verkondigd. Dat je dan altijd en altijd, als je een serieuze Roomse was, laten we het nou zo zeggen, dat je dan altijd en altijd toch nog een grote kans had dat je er buiten viel of er half buiten viel. En nog een tijd moest boeten in het vage vuur. Voel je nou aan dat je dat nou ook weer in de gemeente Gods in kan dragen op een andere manier, met toch dezelfde principes. Weer dat onzekere. Waarom? Omdat mijn zaligheid komt te hangen aan een x-aantal ervaringen, belevingen, bekeringen, meemakingen en noem maar op. En als je dan ontzettend veel meegemaakt hebt, dan kan het nog zo wezen, dat is dan nog wel eens gebeurd dat iemand, waar we vast van geloofden, dat het een bijzonder kind des Heren was, dat hij nog aan de strop terecht komt, dus dan weet je het nog maar niet. Ja. Dus Rooms. En die Roomse paus, die leeft in ons aller hart. Want ik zou hem zo niet uittekenen als ik het alleen van een ander wist, hoor. Maar zo leeft het nou in het menselijke hart. Kortom, dan is dat geloof in de Heer Jezus Christus, dat is eigenlijk een bijkomende zaak. En alles wat ik zo in mijn leven ervaar, dat is het belangrijkste. Dat is net als in de tijd, ja, er hebben een paar artikelen gelezen, heb je misschien gelezen in, over Ben Hardy. De Utrechtse Dateenpartij in zijn dagen was zeer spannend. Ook wat dat betreft, altijd die strijd over die gerechtigheid des geloofs. Maar dan tekent hij zo'n mens. En hoe dat hij eigenlijk op zoek is naar het leven. En dan op een gegeven moment schrijft hij. Dan grijpt de angst hem aan en het is hem alsof hij boven een geopende hel hangt. Hij weet geen raad meer. En als hij hem dat dan hoort beschrijven, schrijft Ben Hardy, dan vliegen de stukken eraf. Want daar boven die geopende hel, daar gebeurt iets. De vader spreekt het vonnis uit. De zoon gaat optreden als de geestelijke advocaat om te pleiten. En tenslotte schrijft hij, om het compleet te maken, komt de Heilige Geest er nog bij om alles te verzegelen. En zegt hij, als hij dan zo iemand weer ontmoet, dan is hij gerechtvaardigd. Zoals men dat noemt. Maar hij schrijft, gerechtvaardigd met behoud van het leven. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dan zegt hij, is er dan voor u geen enkel kledingstuk in de kast? Naakte, blinde zondaren die door de geest gebracht worden tot de bede. O God, wees mij zondaar genadig. Deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Ik kan me begrijpen als een mens in een systeem opgesloten zit, dat hij zijn eigen erger tot en met. Ze zeiden ook tegen hem op een vergadering, daar moet je niet min over denken. Jij, zeiden ze, jij ligt al te branden in de hel. Toen zei hij, de hel zal mij uitspuwen, want Christus is in mij. Maar dat ging in die dagen, dat is nog eens een eeuw geleden, goed een eeuw geleden, ging het zo verschrikkelijk scherp er soms langs, dat ze elkaar zouden vergeven, met vergif. Zo'n vijandschap, zodra die vleeselijke gang, dat echte bekeerde werd aangetast, en weer op de voorgrond kwam te staan, die gerechtigheid van Christus, die alleen redt van de dood en die alleen door een waarachtig geloof geloofd kan worden. Ja, mensen, daarom zullen we naarstig luisteren naar dat eenvoudige antwoord van de oude Heidelberger. Als hij antwoord geeft van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Nee. Daar staat iets geschreven. En nog even wil ik inhaken. Het geloof heeft als achtergrond dat eeuwige, soevereine, welbehagen Gods. Wat de almacht Gods betreft, zou hij het ons aan kunnen laten waaien, bij wijze van spreken. Zou hij het zo uit de hemel in het hart kunnen laten vallen. Maar het is de gewone weg des Heren niet. Het is de weg van de Heren om door zijn geest en door zijn woord het geloof in de harten te bewerken, te werken. Zul je daarom denken? Dat het hier in alle zuiverheid geschreven staat. En dan komen we ook onmiddellijk toe. Tot de levende waarheid en de levende verkondiging van Gods woord. Want die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Laten we alle bijkwesties en alle geschilpunten eens een ogenblik laten liggen. Wedergeboren tot het geloof of wedergeboren door het geloof. Laten we ook de voorstelling laten rusten of het een onmiddellijke, levendmakende daad Gods is. Waardoor de zondaar het woord vermag te horen, of dat God zelf door zijn woord te paren aan die Heilige Geest, door het woord de dode leven roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Laten we dat laten rusten. Vaak worden dezelfde dingen bedoeld en wordt het iets anders gezegd. Vaak is het de ratio, de reden van de mens die probeert te ontrafelen het wonder van God. Maar de geest blaast waarheen hij wil. Nu dan, hier staan we eigenlijk midden in het leven van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie. Let daarop. Nu voelt ge ook meteen aan waarom een gemeente, een mens, wanneer die Heilige Geest en dat heilig evangelie weg of bedekt zijn, als een oordeel van God over zijn kerk, dan heeft men het over dode stukken. Dan noemt men nog wel waarheden van die eeuwige verordinering tot het geloof. Maar het wordt niet meer uitgewerkt in de gemeente, in de harten. omdat die Heilige Geest zich terugtrekt vanwege de bedekking van zijn heilig evangelie. En dat is als een oordeel van God, want dan houden we een geraamte van waarheden op zichzelf vaak, waarheden over. Maar er is geen vlees en er zijn geen zenuwen meer aan. Het is alles zo kil en zo koud. Nee, integendeel, de volle nadruk moet hierop vallen, dat die eeuwige raad van God, dat verordinerend werk van God, in den tijd van ons leven verheerlijkt, uitgewerkt wordt. Daarom is het verblijf onder de bediening van het woord altijd een grote verrassing. Het is altijd iets wonderbaarlijks. Het is altijd zo dat die geest en dat woord, die kunnen vandaag bij de een, morgen bij de ander en overmorgen bij weer een ander stilstaan, zodat dat woord in betoning des geestes het hart raakt. Daarom gaat het niet aan om alleen te stellen dat het geloof een gave is uit Gods eeuwig soeverein besluit, maar ook om nu de gemeente en elkander te mogen voorhouden dat God dat geloof heden bezig is te werken door zijn geest en door zijn heilige evangelie in de harten van zondaren. Ik kan dat niet als een rekensom voorstellen. Dat is mij onmogelijk. Om dat als een som kloppen te maken. Wat het is, weet ik zelf niet. Maar zo heeft God mij erop gewezen dat het zo gepredikt zou dienen te worden in het midden der gemeente. En dat het zo ook werkzaam zal zijn. Dat er zo ook inderdaad iets gebeuren zal, want nu ga ik nog een stap verder. Je zou kunnen zeggen, nou ja goed, laat dan dat woord verkondigd worden, maar verder. Dat ligt natuurlijk voor u persoonlijk, hoe u daarover denkt. Ik ben mij voor mijzelf bewust dat God werkt door dat eeuwige evangelie, door die geest, op de grondslag van zijn welbehagen. Ik ben ervan overtuigd dat de verkondiging van dat eenzijdige werk van God, dat men wel eens tegen mij gezegd heeft 10 jaar geleden, er blijft geen mens in de kerk over. En de jonge mensen helemaal niet. Met het oog daarop, de benadrukking dat God het is die het doet. Kijk, ze zouden misschien gelijk gehad hebben, maar ik geloof dat God het ook inderdaad doet. Dat is een groot verschil. Je kan wel eens zeggen dat God het moet doen, of als God het is zou doen, of niet doen. Maar ik geloof dat God het doet. Dat God werken zal naar zijn belofte, en dat hij zijn geest heeft uitgestort, en dat hij zijn heilige evangelie nog gelaten heeft voor ons en onze kinderen. Daarom voel je wel aan, dan komt er een andere geest dan die geest des doods. Dan komt er de geest, met eerbied gesproken, niet letterlijk, maar figuurlijk, en misschien ook wel letterlijk, dat als we zien van elkander dat een mens zomaar zijn eigen ik gaat volgen, onder het mom van godsdienst desnoods, dat we mogen zeggen, zeg joh, dat gaat niet. Je moet er maar niet op rekenen dat je hier of daar of waar dan ook bekeerd wordt. Nee. Je moet blijven onder dat woord van Gods eeuwige liefde, dat Hij het doen zal. Daar moet je blijven, al voel je je nog zo dood, al voel je je nog zo vijandig, al ben je nog zo dwaas in je eigen waarneming, al heb je nog zo weinig lust en zin. Maar daar bevinden we ons op de weg, waar die dierbare Jezus van het heilige evangelie wandelt. Waar Hij blinde mensen beter maakt. Waar Hij kreupelen geneest. Waar Hij zonde vergeeft. Zonder tal. En dat is nu de kracht. De mens kan al eens op zijn lippen nemen. Het leerstuk van Gods eeuwige verkiezende liefde. Maar dat hij er voor zijn eigen ziel nog nooit kennis mee gemaakt heeft wat dat nou eigenlijk betekent. Dat hij innerlijk nog nooit die verkiezende liefde van God als een bazuinstoot van de hemel heeft gehoord. En als dat nou nooit zo gekend en geleerd is persoonlijk, dan blijft dat die verkiezende God blijft een stuk leer, taai en hard. Maar zodra wij persoonlijk in ons leven weten dat wij, dat ik verdorven en verdoemd ben van mijzelf, en dat vanuit dat eeuwig eenzijdig welbehagen God een weg geopend heeft in de Zoon zijner eeuwige liefde, dan kun je niet redeneren, nou ja, wat komt het erop aan? Maar dan komt het er pas op aan. Dan is het zo ontzaggelijk belangrijk dat wij en onze kinderen mogen zitten onder dat eeuwige evangelie in die werkplaats van Gods heilige geest. Zie je, en dat is altijd zo'n voorrecht als de Heer ons dat geeft. Dat die beklemming van dat heilige evangelie, Dat het nog gekend mag worden en dat wij niet het zwaard des geestes door onze stomzinnige opmerkingen de punt eraf buigen. Door onszelf te handhaven in ons onbekeerd of Esau of wat we dan ook menen te zijn, we geloven het toch niet. Als het een ogenblik geloofd, ach, wat zou er gebeden worden? Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de ere te geven. Nee hoor, bij Jacobus staat het niet in het teken van een soort deksel wat hij erop legt op de gemeente. In de zin van, ja, houd er rekening mee. Zo wordt het vaak misbruikt, een deksel. Niet om de hoop en het leven te voeden, maar om de wanhoop ruimte te geven en de hopeloosheid en de doodheid. Maar bij Jacobus is het zo'n eerlijk en heerlijk woord. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, heeft God gedaan. Immers alle goede gaven en volmaakte giften zijn afdalende van boven van de Vader der lichten. Bij de apostelen staat het in het teken van de lofzegging. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons uitverkoren heeft in Christus Jezus voor de grondlegging der wereld. Dat is dan ook de innerlijke blijdschap en achtergrond van die eerste vraag uit zondag 25. Nee, dat is niet een dood iets, maar dat komt uit in de praktijk van het leven nu. Ja, dan hou je natuurlijk wel dit over, dat er zijn die daar roerend mee eens zouden zijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dan mag ik het mee eens zijn. Maar die nochtans aan de negatieve kant zitten. Dat wil zeggen, die zo spreken van, ja, dat is wel waar, maar ja, waar vind je dat nog? En wordt er ooit nog wel eens iets, gebeurt er nog wel eens wat? Gebeurt er nou nog wel eens wat? Worden er nou nog wel eens mensen toegebracht? Ik geloof het wel. Neem me niet kwalijk, ik kan het zo negatief niet zien. Het is waar dat wij leven in het einde der dagen. Zal de zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde als die komen zal? Toch merk ik dat de Heere nog bezig is met zijn toevergaderend werk, ook in ons midden. Eerlijk, ik noem geen namen, geen dingen of wat ook. Laat dat genoeg zijn dat ik het merk. Dat die grote koning van de kerk soms op het alleronverwachts, maar ook door middel van zijn woord, werkt in de harten van zondaren. Niet alleen om ze te brengen tot het allerheiligst geloof, maar ook om ze te leren. Nee, dat kan niet. Dat is verkeerd. Laat zulke dingen onder u niet zijn. Ik kan het niet maken. Ik kan het ook niet forceren. Ik kan hoogstens een mens een beetje oppeppen, maar dat is ook niks waard. Maar de Heere werkt. Zeker. Wil je wel geloven, dat geeft nog troost en bemoediging in dit leven. Als je merkt dat de Heere werkt. Maar hebben wij er nou ook ogen voor gekregen en oren om er eens iets van op te merken? Want dat is ook nog wat, op te merken. Want een mens die zou, als er vandaag of morgen een roep uitging, van daar of daar is iemand bekeerd, dan zou die met bussen, zou die zich er naartoe spoeden, om dat wonder te aanschouwen. Maar nee, nee, o mensen, moet je niet doen. Nee. God werkt zo wonderlijk door die onwederstandelijke kracht in de harten van zondaren. Hij is het die ons verontrust op onze boze wegen. Hij is het die iets leert kennen van ons diepe ongeluk waarin we onszelf gebracht hebben. Maar het zit niet in een groot geschreeuw. Dat zit vaak in het verborgen, die verborgen mens des harten. En toch dat de Heere ervan weet, wie en wat we zijn, hoe ongelukkig, hoe dwaas, hoe verloren. En dat de Heere er ook van weet dat de zielen verblijd worden door dat heilig, dierbaar evangelie. Gebeurt nog. Je kan het niet zeggen, het klinkt een beetje arrogant. Hè? Maar je hebt wel eens de neiging als je iemand ziet in de kerk dat je zegt, jongen, feliciteerd, mag je ook komen? Mag je er ook zitten? Ja, foei nou, wat denk je dat jullie het alleen hebben? Ander is nog boze, die zegt, daar, die mensen, nou, die denken dat ze allemaal in de hemel zijn. En een halve vrijzinnige, die zei, is die lui daar, dan de Boombergland. Die denken dat ze een stoel apart in de hemel krijgen. Daar sprak die zijn verachting zo in uit. Zo is het oordeel. Maar als je het mij vraagt, dan zeg ik, nou, gefeliciteerd, hartelijk welkom in het midden als daarover loopt. Want al zou ik dan zelf, dat doet niet mee hoor, ik probeer niet een stukje godsdienst voor te dragen. Maar al zou ik het niet zien en al zou ik me diep en diep ongelukkig voelen. Ik weet dat God het gedaan heeft. Dat God het gedaan heeft. Kinderen, dat moeten jullie ook weten. Niet als een soort kerkgeschiedenis die in een kerkgeschiedenis, maar je hebt grote en kleine kerkgeschiedenis. De grote die lees je in de dikke boeken. Vaak ook nog niet helemaal zuiver en recht. Maar ja, daar kom je nooit meer achter. Dat is niet meer te achterhalen hoe het nou precies was. Maar je moet altijd maar zo denken, achter die grote lijnen liggen de kleine lijnen. Dat waren de eenvoudige zielen, de gewone mensen, die niet zo aan de weg getimmerd hebben. Dat is de kleine kerkgeschiedenis. Maar of dat die nou minder belangrijk is als de grote kerkgeschiedenis, dat zou ik niet durven zeggen. Zeg kinderen, moet je eens luisteren. Weet je waarom dat wij hier zitten? De jongeren weten daar niet van meer haast. Dat zit hem in deze vraag en dit antwoord. Omdat jaren geleden hier in deze plaats ook mensen waren die daarnaar uitzagen. Ja, dat er ook waren die een belofte van God hadden ontvangen dat het eens toch zou gebeuren. Waarom? Wilden die mensen dan zo graag een kerkje erbij of kerk, anderen zeggen verachtelijk kerkje spelen of wat dan ook? Nee, helemaal niet. Want je moet niet vergeten, in die tijd kon ook wel gelden zoveel zorgen, zoveel noden. Als je met alles bij elkaar, groot en klein, baby's, noem maar op, met 60 mensen ongeveer bent. En je wil dan de middelen en de wegen bewandelen om met elkaar te leven naar en onder dat woord. Er is een kring van ouderen en van catechisanten geweest die hebben dat nabij meegemaakt. Dat kan ik altijd nog merken. Die zijn daar ook bij betrokken geweest. Die hebben erover gedacht en over gesproken. Die hebben er ook om gebeden van de Heere Sebaoot. Dat hij dat mocht geven. Waarom dan toch? Zie je wel. Uw ouders, kinderen, die hebben niet geredeneerd van, nou, dat komt er eigenlijk niet op aan, want als onze kinderen binnen moeten komen, dan zullen ze wel binnenkomen. Of het een dwaalleer is, of een dooie boel, of weet ik wat het is, dat doe allemaal. Zo hebben ze niet geredeneerd. Maar de kern van alles was de bediening van Gods eeuwig blijvend woord en zijn heilige sacramenten. Zo was er. Ik zeg niet bij allen, dat weet ik niet. Maar er zijn er geweest die hebben gekend een honger en een uitzien naar dat woord. En dat is door God ook gehoord. En dat gebeurt niet zoveel. Denk er eens om. Vind je het zo'n teken van Gods gunst als men jaar in jaar uit staat te lezen op een preekstoel? Vind je dat zo'n gunstig teken? Zou daar waarachtige honger en nood zijn? Zou er een ouderling of lid zijn die daar nou mee voor God in de knoei komt en zegt, o God, laat ons toch eens daaruit verlost worden en geef ons ook eens die levende bediening van het woord? Zou God dat niet horen? O, daarom kan er wel veel naspraak zijn, maar vergeet niet, er komt ook een portie verkeerde jaloezie bij. Maar de kinderen, de kleinere kinderen, die moeten het weten, dat de achtergrond van dat alles was, o, van waar komt nou zulk een geloof? Het komt van God, ja, dat is waar. Het is een vrucht van zijn eeuwige verkiezende liefde. Maar God werkt dat uit door middel van die geest en dat heilige evangelie. Dus wij zijn zeer te beklagen als we daarvan verstoken zijn met onze kinderen. We zijn er niet mee bekeerd omdat we dat gekregen hebben. Dat zeg ik niet. Maar we zijn zeer te beklagen als we daarvan verstoken zijn. Want het gaat er niet om wat God allemaal kan doen. Maar het gaat erom dat hij dat eeuwige welbehagen uitwerkt in die dierbare Christus en de verkondiging van zijn evangelie. En dan heb je toch wel gemerkt, ook uit Gods woord, de Bijbel, dan kun je zeggen, ja, maar dat zou wel toevallig zijn.
Als het woord ergens komt, dan zijn er opeens uitverkoren. Als het woord dan weer weg, dan zijn er zeker geen uitverkoren. Zo is het precies.
Je mag dat wel toevallig noemen. Maar zo is toch in de Bijbel ook.
Al toen het woord daar in Azië kwam en in die provincie Galatië en noem maar op. Er was leven, er was strijd, er was ook ketterij, maar onder dat alles door. God deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. En waar het woord mocht regeren, daar ging God door.
En moet je maar eens kijken, dan kun je wel eens vleeselijk redeneren en zeggen, nou dat ving maar toevallig hoor. En later is er allemaal niks van terechtgekomen, nee. Want waar zijn heilige evangelie ten slotte verworpen wordt, daar heeft God geen uitverkoren. Daar neemt God het licht van de kandelaar weg. Daar is niet die heilige geest die werkt door het evangelie. En dat is nou de ontzaglijke ernst van het woord, van de kerk, van de gemeente. Dat heeft God aan ons nog willen geven. En een andere, je moet echt niet denken dat wij iets, één grijntje kerkisme hebben hoor, wat dat betreft. Daar lach ik om. Allerlei namen en dingen. Nee. Maar wat hebben wij daarmee van doen? Wij wonen hier. Wij werken hier, wij leven hier en wij sterven grotendeels allemaal hier. In deze plaats, in Hilversum. En God heeft u en mij gebracht bij dat heilige evangelie. Hij heeft verwekt een verlangen naar dat heilige evangelie. Zie je dat dan ook altijd die ernstige vermaning komt, zie toe. Want de verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. En als Jezus erin vet werd, sloeg hij achteruit. Dat gaat vaak zo in het leven. En dan kan het hart van een vader en van een moeder en van ons allen tezamen, kan dan wel eens onder onrustig zijn. Ach, Heere, laat toch iets van die nieuwheid, van die frisheid, van die beleving. Van die beleving van uw grote daden. Laat dat toch in onze zielen blijven. Ook van onze kinderen. Opdat ze niet verzakken in de sleuren, in de gewoonten en in de afstompingen. Maar dat ze toch levendig betrokken mogen blijven. Daarom hebben we ook bij elkaar mogen blijven.
Ja.
Meer dan 10 jaar lang. Daarom. Niet omdat ik zo sterk of zo goed ben. U zo braaf. Maar omdat God zo goed is dat hij dat wil. En ik spreek menselijk hoor. Dus dat weet ik niet. Ik ben maar een mens. Maar dan denk ik wel eens. Ik geloof dat de Heer dat zo zal laten. Totdat de dood komt. Vroeg of laat. Want ja, de Heer die doet niet iets zomaar, denk erom. Daar kun je wel eens makkelijk over praten. En zeggen, nou ja, laat die man dan maar eens 5 jaar zitten, of 3 jaar, of 4 jaar, en dan moet hij maar weer eens ergens anders zijn. Ja, ik ben een mens, dus je moet voorzichtig wezen in de boord, dat weet ik wel hoor. Maar toch, het komt mij wel eens raar voor, als hij dat alles zo aanziet. Tenminste, ja, je kan zeggen, omdat je er niet in zit, kan het ook zo voorkomen. Maar ik heb een tijd gehad, dat was alweer een poos geleden, dan geloof ik dat ik het gewoon als verraad aangevoeld zou hebben tegenover de Heer en tegenover u. En tegenover de Heilige Geest en het Heilige Evangelie, als gezegd zou hebben, nou, ik ga toch liever maar wat anders of wat weg of voeden. Nee. Waarom, kinderen? Vanwege het wonder. God heeft het. En de Heer heeft nog meer gedaan. Door het heilige evangelie. Zie je dat die eeuwige raad van God. Die hangt niet ergens in de lucht. Maar die werkt zich uit. In de harten van zondaren. Er zijn veel mensen gestorven in die tijd. Voor zover je van veel kan spreken. In een kleine gemeenschap. Maar voor ons wel. Moet eens kijken. De Heere heeft het sterven van de een soms nog weer willen gebruiken om onder het woord te brengen. Om onder het woord te brengen. Niet ineens, maar de Heere heeft betoond dat hij die God is die door dat woord wil werken. Ik zeg niet dat dat allemaal zo is, moet je goed begrijpen, dat is geen pluim voor degene die dit hoort. Want als degene die het hoort op zijn plaats is, dan zou die moeten zeggen, Heere, het is enkel uw gunst en uw ontferming, want ik had het nooit meer teruggekomen. Want ik was van de weg des verstands afgedwaald en ik moest in de vergadering der doden rusten, maar u hebt het gedaan. Maar het is toch ook gebeurd? En er is de Heer toch nog mee bezig. Dat sommigen wier ouders al lang gestorven en begraven zijn, weer onder dat heilige evangelie worden teruggebracht. Om te horen, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Zie dan de goedheid en barmhartigheid over zulke. Want een onzer heeft eens gezegd, je zou ons wel kunnen noemen een samenknoopsel van ongerechtigheid. Maar God heeft zich ontfermd en heeft ons nog gelaten tot op deze dag dat heilige evangelie en die heilige geest. En nu werkt hij door de verkondiging van het heilige evangelie. Dat is ook wonderlijk, hè? Het heilige evangelie. Door die verkondiging. Want heel de Bijbel is evangelie hoor. Wet en evangelie, dat is allemaal evangelie. Als we het helder mogen zien. Want dan zegt de catechismus van het begin af, der wereld af. Tot de schenking van Gods Zoon heeft God altijd het evangelie verkondigd. Altijd de boodschap van de redding. Nee. Waar zou je dan naar staan? Welk veld zouden we dan zoeken als God voor ons aarde laat vallen van zijn goedgunstigheid? En als God zich nog bemoeit, al bent u wel eens moe en verdrietig, maar als God zich nog bemoeit met uw kinderen, die ook op weg zijn naar de eeuwigheid, past het ons dan niet om daarin te mogen vermelden zijn heilige daden? Wat heeft de Heere ook onder de ouderen daarin goedgunstigheid betoond? Ik hoorde van de medebroeder dat zijn oude moeder zo verlangende was om indien mogelijk op de Pinkster bij de Heere te zijn. Het is geen lidmate. Maar een meelevende en daarom wel een lidmate in de goede zin. Is het niet vanwege dat heilig evangelie van die ene naam die onder de hemel gegeven is en waardoor die heilige geest ook het verlangen opwekt om ontbonden met Christus te zijn? Daarom, wat klaagt dan een levend mens over de Heere? Nee. Riegelijk klagen vanwege zijn eigen zonde. Amen.